Ja, goedemorgen. Welkom bij de Kamer van Klok, de politieke podcast waarin we wekelijks op het Haagse nieuws terugkijken. Vandaag met Shaila Sital-Singh tegenover me, Pieter Klok, hoofdredacteur en gastheer van ons in zijn werkkamer, en aan de telefoon Frank Hendricks. En Shaila, jij was aan het opzoeken op verzoek van Pieter, hè? Die was daar heel dwingend in, dat ik dat nu wilde weten. Ja. Hoeveel restaurants er zijn die De Landbouw heten?
Ja, nou ja, een aantal. Je hebt dus in Wassenaar.
Dat is wat ze hebben afgesproken.
Het restaurant waar
Caroline van der Plas en Mark Rutte
hebben gezeten. Maar er zit ook eentje in Goes. Daar is het gewoon lekker eten, drinken en genieten in een fijne ambiance voor een schappelijke prijs.
Ja, en veel vlees.
En er zit er eentje op Oostvoorne. En dat is meer een café. Dat heet Bistro, de Landbouw.
En dat is heel gezellig.
Ja, en dat is heel gezellig. Kun je genieten op Oostvoorne. Dat zijn de drie die ik zo snel kan vinden.
Nou, vind ik nog best een redelijke score. Want jij vroeg je ook af, Pieter, wie noemt in godsnaam zijn restaurant De Landbouw?
Ja.
Toch?
Ja, waarom zou je dat doen? Het heeft niks vrolijks, dat woord voor mij. Nou ja, goed, misschien voor sommige Nederlanders wel. Het is een soort omschrijving van een bedrijfstak.
Ja. Een beetje alsof je het
café de industrie.
Ja, financiële dienstverlening.
Ja, café de financiële dienstverlening.
Ja. Ja. Dat is in de Sovjet-Unie, toch, vroeger? Fabriek nummer 1, fabriek nummer 2.
Ja, restaurant De Landbouw. Het heeft iets communistisch, inderdaad. Ja. Een soort communistische touch. Weet jij hier meer van, Frank, waarom ze dat restaurant De Landbouw hebben genoemd, dat café?
Nee, ik heb geen idee. Nee, ik heb ook nooit gegeten. Dus nou...
Je wist het wel heel exact bij de renbaan te lokaliseren daarnet.
Ja, dat wist ik wel, ja. Maar ik ben er nooit geweest. Maar volgens Rutte was de Thaise pompoensoep wel lekker eten. Lekker, ja.
Wauw.
Oké, dus we moeten voor de Thaise pompoensoep naar restaurant De Landbouw.
Dat is toch wel interessant.
Van Café de Wereld naar restaurant De Landbouw.
En er was dus een afspraak tussen Rutte en Van der Plas. Ja. En toen is dus bedacht, ja, wat voor locatie wordt dat?
Ja.
En dan gaan ze denk ik googlen. Dan gaan ze kijken, is er een restaurant De Landbouw, toch? Of hoe is dat gegaan?
Of is het op voorstel van Van der Plas gebeurd? Ik weet het
dat
niet.
Dat ze al wist dat
het... Het was op voorstel van Van der Plas, denk ik. Want die stond dan ook weer heel triomfantelijk daarvoor te zeggen... van dit is een gepaste locatie. Kijk hoe leuk het heet. Dus dit stond ook weer om op een weiland uit te leggen. Dus er is nu sowieso... Misschien kan Frank ons daar ook even zijn gedachten over delen. Van, er is nu een soort machtsspel aan de hand van wie er allemaal bij Caroline van der Plas op audiëntie mag en waar dat dan precies gebeurt, toch?
Ja, inderdaad, want dus Rutte was op uitnodiging van der Plas. En zij legde ook helemaal uit dat zij een half uur eerder was en dat zij al aan tafel zat. Dus
ze zat al vlees te eten.
Dat weet ik niet, maar ze liet zich in elk geval niet knuffelen, want Rutte moest over de tafel heen dus de hand schudden. Nou ja, en nu is met Timmermans, zei ze ook meteen, ik ga nu zelf met Timmermans praten, want ik geloof eigenlijk niet meer wat gezegd wordt door het kabinet. Hè. Het kabinet zegt steeds van we moeten van Europa dit allemaal doen, het stikstof. Maar toen zei Timmermans meteen van, nou ja, ik is welkom en dan leg ik haar wel de regels uit, of de Europese wetgeving uit. Maar goed, dat vond blijkbaar Van der Plas niet zo'n goed idee en die vindt nu dat Timmermans naar haar toe moet komen. Dus het is nog even afwachten hoe dat overleg tot stand gaat komen. Maar het geeft inderdaad wel aan hoezeer, dat was deze week wel heel erg zichtbaar, ook hier in Den Haag, van ja, wat zo'n verkiezingsuitslag doet, ook met een politicus. Dus aan de ene kant heb ik Caroline van der Plas. Zij hoeft mij te zeggen, iedereen luistert, alle journalisten om mij heen, maar ook andere Kamerleden die haar feliciteren. Dus zij is echt... en toch de grote winnaar natuurlijk. Maar omgekeerd zie je bij het CDA bijvoorbeeld, was ik toevallig ook even, stond ik daarbij toen Heerma naar buiten kwam en die ging toen uitleggen van wat ze hadden besproken. Maar dan merk je gewoon, die journalisten luisteren amper nog, vallen hem gewoon in de reden. En er wordt ook in kranten geschreven van, ja, hij was aan het zweten.
Hij zweet altijd.
Ja, hij zweet altijd, ja. Dus je ziet gewoon dat... In Den Haag word je toch, waar je bent, wordt heel erg bepaald hoe anderen jou zien. Hè? Dus, en dat zie je ook bij Hoekstra. Hè? Ik kan me nog heel goed herinneren dat ze CDA-lid ooit zei van, ja, als ik Hoekstra zie, dan zie ik een premier. Maar goed, als je dat CDA-lid nu zou vragen, dan ziet hij iets heel anders. Dus ja, de verhoudingen in Den Haag zijn wel echt in één klap veranderd.
Ja, het ingewikkelde is natuurlijk, Shaila, dat die verkiezingsuitslag natuurlijk heel betekenisvol is voor de provinciale besturen en voor uiteindelijk de Eerste Kamer, de verhouding in de Eerste Kamer. Maar feitelijk gezien op landelijk niveau natuurlijk eigenlijk geen enkele betekenis hebben. Dus ja, je zit nu eigenlijk met een partij die potentieel gigantisch is, maar feitelijk nog heel klein. Dus wat is precies de positie? Ik bedoel, hoe moet je die mensen dan behandelen eigenlijk?
Ja, dat is het rare. En kijk, het heeft natuurlijk in die zin wel landelijke repercussies, omdat die samenstelling van die Eerste Kamer wel gaat uitmaken voor wat voor manoeuvreerruimte je nog hebt als kabinet. Dus in die zin is dat natuurlijk wel belangrijk. Maar wat je nu wel ziet is dat vanuit de kant van het kabinet, met name CDA en ChristenUnie, men heel geslagen doet. Echt alsof men totaal gevloerd is en paniek en handen in het haar. En Van der Plas die glorieert in haar rol. Hè? Dit is haar echt op het lijf geschreven. Die is als een soort koningin, beweegt ze zich daar nu tussen al die mannen. Dat ook wel geestig is. Maar het heeft natuurlijk wel repercussies voor de manoeuvreerruimte die je hebt. En het heeft gevolgen voor de discussies die nu gevoerd worden. Je ziet het bij het landbouwakkoord. Er moet onderhandeld worden over een landbouwakkoord. Je ziet dat de partijen die daar met heug en meug aan deelnemen, zoals bijvoorbeeld Agractie, de wat radicalere boerenvertegenwoordiging, maar zelfs LTO, wat altijd een keurige club was, LTO Nederland, hier ook een soort nieuwe moed uitputten en zeggen, en met een veel grotere mond aan tafel gaan zitten bij het landbouwakkoord of daar zelfs weg willen lopen bij die onderhandelingen. Je ziet nu VNO-NCW vanmorgen, Ingrid Thijssen, de voorzitter van VNO-NCW, dat is de vertegenwoordiger van het bedrijfsleven, die ook alweer kwam met ja, er is toch een mogelijkheid en een geitenpaadje om onder dit stikstof uit te komen. Dus de druk op het kabinet van buitenaf neemt hierdoor wel toe.
Ja.
Dus het verandert de hele dynamiek waarbinnen er over dit stikstofvraagstuk gesproken wordt.
Het
nog los van of het reële consequenties heeft. De dynamiek is volledig anders.
Ja, eigenlijk precies wat Frank inderdaad zegt, hoe er nu ook naar Van der Plas geluisterd wordt. Ze is dezelfde vrouw met hetzelfde aantal kamerzetels. Maar ineens is alles wat ze zegt belangrijk en doet ertoe en moet opgeschreven worden.
Ja, omdat er ook een middenveld is wat daaruit put. Waar kracht uit put.
Pieter,
ja.
Nu was het zo dat de oppositiepartijen en Caroline van der Plas ook in de eerste plaats wilden ook heel graag een debat voeren over deze verkiezingsuitslag. Nou, dat heeft het kabinet of de regeringspartijen hebben dat niet
afgehouden.
Is dat begrijpelijk of is dat dom?
Nou ja, misschien wel begrijpelijk. Als je tekort naar de verkiezingen doet, dan hangen er nog allemaal emoties in de lucht. En misschien te veel euforie bij een winnaar. Want ik wil toch nog even, ja, Raoul, hij is er vandaag niet, maar ik weet waar zijn commentaar morgen over gaat.
Ja.
Die heeft gewoon zitten rekenen, nog even zitten tellen van hoe ziet het totale slagveld er nu uit. En als je dan in de Eerste Kamer telt, en je, nou, dan heb je partijen die neutraal zijn in het stikstofdebat, hè, zou je kunnen zeggen. VVD, CDA, ChristenUnie.
Ja.
Die doen het wel omdat ze willen dat de bouw overeind blijft, maar wel een beetje tegen heug en meug. Die zijn neutraal. Dan heb je mensen die echt tegen het stikstofbeleid zijn. Hè. Ja en BBB.
Ja.
En Forum en PVV, de kleintjes. En de partijen die voor het stikstofbeleid zijn. PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Volt.
D66.
En die groep is groter. Hè. Dus als je gewoon...
Het is gewoon een meerderheid.
Ja, ook bij deze verkiezingsuitslag is nog steeds een meerderheid van Nederland voor een stikstofbeleid. Wat leidt tot veel uitkoop van boeren. Dus het is ook wel goed om dat voor ogen te houden.
Ja.
Die zetels van der Plas zijn natuurlijk grotendeels in de plaats gekomen van die zetels van Forum. Dus ook daar zie je niet je ziet wel een verschuiving, maar niet een enorme verschuiving. Dus ik denk ook wel dat het goed is om even de tijd te nemen om het goed te interpreteren.
Ja,
ja, het is een monsteroverwinning van BBB. Ook, maar vooral omdat ze ook helemaal niets hadden. Ze hadden één zeteltje en ze gaan nu naar 20% van de stemmen. Maar het is 20%. Het is niet, het zijn geen...
Het is geen absolute meerderheid.
Nee, en dat dreigt nu een beetje uit het oog te worden verloren. Ook door de boeren, die zien hierin alsof heel Nederland, alsof een meerderheid van Nederland nu heeft gezegd dat het allemaal niet hoeft.
Precies, als we de natuur op kunnen geven verder.
Dus je ziet nu in die euforie van die overwinning, en die boeren gaan ermee aan de haal, vlaggen worden weer omgedraaid. Wordt dat signaal, denk ik, iets te sterk geïnterpreteerd. Als je op de keper beschouwt. En dan moet je gewoon even rustig naar kijken. Dus ik vind het wel goed dat ze wat tijd nemen. En eerst even rustig met de vicepremiers gaan zitten. Jongens, ze hebben volgens mij ook onderling afgesproken. We gaan geen hele bouwde uitspraken doen nu. We gaan de verhoudingen niet verder op spanning zetten. Ja, dat oogt best wel verstandig.
Ja, en je vindt het dus ook verstandig dat ze dat debat niet hebben toegestaan?
Niet meteen.
Nee.
Ga eerst eens als kabinet je standpunt bepalen en dan ga je over een week of twee gaan nog eens.
Ja,
maar er is geen reden.
Waarom moet je ook in de Tweede Kamer debatteren over een verkiezingsuitslag van de Provinciale Statenverkiezingen?
Ja. Is nog nooit eerder gebeurd.
Nee, is nog nooit
dacht
eerder.
Dacht ik.
Maar het debat komt er wel, hè, trouwens.
Komt
ja,
het
dat
er wel?
Debat komt er wel.
Maar wanneer komt het er dan?
Ja, over anderhalve week of zo.
Oké, maar dat is dan toch heel wonderlijk eigenlijk, Frank?
Ja, nee, maar dat heeft ook met die dynamiek te maken. Ik bedoel, Caroline van Plas vond het verschrikkelijk dat het debat niet doorging en Omtzigt ook. En uiteindelijk heeft de coalitie gezegd, ja, we willen wel inderdaad, zoals wat Pieter zegt, gewoon ook nog wat intern overleggen. Maar daarna zijn we wel bereid om, ja, om over te praten wat nou de consequenties zijn. Op zich vind ik dat ook weer niet zo gek, want iedereen heeft het erover. Dus...
Dan moet je het in de Kamer ook over hebben.
Maar het gekke is, eigenlijk is dit ook een dus de verkiezing over Provinciale Staten, maar het is eigenlijk een verkiezing over de uitvoeringsorganisaties. Hè? Beleid wordt in Den Haag bepaald, het stikstofbeleid, maar de provincies moeten het uitvoeren. Mm-hmm. En die uitslag zegt wel iets over de uitvoeringsorganisaties. Hè? Want daar, in de provincie is BBB natuurlijk heel sterk geworden. Zal de leiding krijgen bij de coalitieonderhandelingen in alle provincies, want ze zijn overal de grootste. En dat is een hele rare nieuwe dynamiek. Dat eigenlijk, dus stel, het kabinet houdt toch zijn poot stijf, dat zullen ze niet helemaal doen, denk ik. Ze houden het beleid overeind. Dan worden ze geconfronteerd met provincies die het misschien niet willen uitvoeren. Ja. En dat ken ik niet.
Ja, provincies zien zichzelf natuurlijk niet als uitvoeringsorganisaties. Die vinden gewoon dat ze zelf een afweging maken. Dat zie je nu al in provincies. En dat is natuurlijk ook het interessante. Van, in Overijssel hebben ze eigenlijk al besloten dat het 2035 moet worden. En niet 2030. Dus daarna moet het kabinet dan bepalen wat voor actie zij gaan ondernemen als ze dat toch willen afdwingen. Maar goed, kijk, de provincies hebben niet het idee volgens mij dat ze moeten uitvoeren wat het kabinet zegt. Tenzij daar dan dwingend wordt opgelegd op een of andere manier.
Het zijn geen dienende ambtenaren van de landelijke regering.
Nee, maar dat,
de
provincies. Maar dat wordt getest. Al die verhoudingen worden getest. Want dat zie je ook bij die spreidingswet natuurlijk van het kabinet. Daar is ook voorzien een grote rol van de provincies. Ja, als die provincie ook zeggen, wij zien die wet eigenlijk helemaal niet zitten. En hoe liggen die verhoudingen precies? Volgens mij moet dat ook worden uitgezocht de komende tijd. Dat is helemaal niet in beton gegoten. Hoe die bestuurslaag zich tot elkaar verhouden. En of je altijd moet luisteren naar een bestuurslaag boven je.
Ja, maar dan...
Er zijn ook helemaal geen sanctiemogelijkheden, toch?
Voor het kabinet, nee. Om provincies te dwingen.
Nee, die verhouding is niet zo vastgesteld.
Nou, misschien provincies zich gaan afscheiden van Nederland binnenkort. Dat zou heel erg goed kunnen en interessant zijn. Een zelfstandige Overijssel.
Wat dan meteen uit de EU treedt.
Ah ja, precies. Zo'n heel klein eilandje wat nergens meer bij hoort. Hey, maar Shaila, dan wordt dit eigenlijk een tijd van een hele interessante machtsvraag. Van wie bepaalt welk beleid eigenlijk? Want het is wel zo dat de provincies en het Rijk, zou ik zeggen, toch een soort van tegenover elkaar zullen komen te staan. Op heel veel punten. En dan wordt het een soort spierballengevecht van wie heeft het eigenlijk voor het zeggen hier?
Nou ja, er moeten eerst ook nog coalities gevormd worden in al die provincies. Het is ook niet zo dat allemaal BBB-gedomineerde coalities zullen zijn. Misschien deels wel, maar deels ook niet. Er zullen ook regenboogcoalities gevormd moeten worden. Dus dat we hebben het er vorige week ook over gehad, dat heel veel van dat beleid van BBB nog helemaal niet zo helder is en duidelijk is. En ze ook niet een heel uitgekristalliseerd programma hebben. En dus dat zal per provincie ook heel erg verschillen. Het zal heel erg hangen aan de persoon die daar zit. En de persoonlijke belangen die daarmee spelen. Want het zijn ook niet allemaal geteste politici die voor het BBB en al die besturen gaan. Dus dat moet ook hier geldt, denk ik, het credo. Eerst maar eens even kijken hoe die formaties lopen.
Nou ja,
eerst maar eens even kijken wat die programma's worden.
Maar je krijgt eigenlijk vier krachtenvelden. Want je hebt namelijk het regeringsbeleid, je hebt het provinciale beleid, je hebt Europa. En je hebt ook nog de juridische werkelijkheid van wat er eigenlijk mag en moet van de rechter.
En je hebt volle broek, die vervolgens aan de rechter stapt.
Dus een moeras dreigt.
Nou ja, in ieder geval wel veel krachten die op elkaar inspelen.
Een bestuurlijk moeras dreigt.
Ja. Nou ja, vooral gewoon uitstel, gewoon wat we de afgelopen 30 jaar hebben gedaan.
Nog een commissie er tegenaan om te onderzoeken of het echt nodig is. Ja, dat is wel het vreselijkste scenario. Dat ze weer gaan vertragen en weer... Ik hoop toch wel dat ze doorgaan.
Ja, en dan zou je zeggen dat er dus een politieke meerderheid eigenlijk is om gewoon dat stikstofbeleid nu een keer een beetje kordaat uit te voeren. En dat zal dan waarschijnlijk niet gebeuren.
Nou ja, die provincies moeten daartoe in staat worden gesteld. Maar en is er ook geld nodig.
Wat natuurlijk een interessante vraag is, hoe de radicale vleugel binnen de BBB zich gaat opstellen.
Ja.
Want ja, als die heel erg zegt, dit is onze overwinning.
Ja.
He, dus de wat radicalere boeren, dit is onze overwinning. Terwijl in werkelijkheid is het electoraat valt uiteen in misschien wat mildere mensen die gewoon mild kritisch zijn over het stikstofbeleid en vinden dat we vooral de tijd moeten nemen. Maar als die radicale boeren dit zien als, hallo, hiermee is het stikstofbeleid gewoon afgeschoten door een heel groot deel van Nederland. En die gaan druk uitoefenen op de politieke leiding van BBB. Dan krijg je ook een soort interne dynamiek in die partij. Het is natuurlijk, vorige week had ik de hoop dat het misschien, nou ja, als de Caroline gewoon in gesprek gaat met de andere partijen en dan kan je eruit. En misschien kan ze dat zelf nog wel, maar als ze tegelijkertijd onder toenemende druk komt, zijn van die radicale vleugel. Die dus, ja, nou ja, ze wil niet zo snel met tractoren in haar tuin gaan staan als het ze niet bevalt. Maar dat is wel ingewikkeld voor haar, denk ik.
Nee, we hebben het hier in de Kamer van Klok natuurlijk veel gehad over de minimumverschillen tussen de Partij van de Arbeid en GroenLinks en of ze dan wel samen kunnen gaan. Maar waarschijnlijk zijn de verschillen in een partij als BBB immens veel groter.
Nou, die gaan duidelijk worden nu.
Ja, en die gaan zich nu wreken.
Ja.
Ja, het wordt wel interessante tijd, hè, Frank?
Ja, zeker. Ja, je hoort ook wel, kijk, bij VVD en CDA, die hebben volgens mij toch het idee van, dat wordt ook wel gezegd, van laat de bal het werk doen. Hè? Dus laat die provincies nu maar akkoorden sluiten. Mm-hmm. En dan zal daar waarschijnlijk, hè, als je naar de electorale verhoudingen kijkt, uitkomen dat stikstofbeleid toch wat langzamer zal gaan. En dat er misschien lange en ook geen verplichte uitkoop. En dan moet D66 in zijn eentje eigenlijk af gaan dwingen dat toch doorgezet moet worden. Tegen de wil van provinciebesturen in. Dus dan zitten zij ook moeilijk natuurlijk. Hè? Want je kunt wel zeggen van ja, VVD en CDA zijn neutraal. Maar dat moet maar blijken uit die provincie, die onderhandelingen in de provincies. Hè? Hoe neutraal VVD en CDA zijn over het stikstofbeleid. En of zij nou echt bereid zijn daarom het kabinetbeleid te verdedigen, daar kreeg je al signalen in de campagne dat toch niet zo het geval was.
Ja, met name bij het CDA. Ja,
ja, met name het CDA. VVD is eigenlijk verdeeld. Hè? Dat is toch ook wel heel interessant. Iedereen kijkt naar het CDA nu. Maar de VVD is verdeeld over het stikstofbeleid. Je hebt daar mensen die zeggen van we moeten gewoon de BBB-koers volgen. En je hebt mensen die zeggen, ja, maar we moeten bouwen. Hè? We kunnen toch niet toestaan dat een hele provincie zoals Brabant op slot zit. Dus die zijn verdeeld. Die weten eigenlijk ook niet wat ze moeten doen. Maar goed, daar heeft niemand het over. Terwijl dat eigenlijk belangrijker is dan het CDA.
Ja, en die worden nu onder druk gezet door VNO en CW. Hè? Dat is Ingrid Thijs dus nu met die campagne begonnen. Van ja jongens, er is wel juridische ruimte. Nou ja, die juridische ruimte is al 100 keer op zijn kop gezet en bekeken en afgeklopt. Ja. Maar zij komt nu heel stellig. Nee, dat is er wel.
Dus
die druk,
ruimte.
Dat gaat om bouwen, dat gaat om wegen, dat gaat om bruggen, dat gaat om huizen, dat gaat om fabrieken.
Ja.
En dat is ook, dan raak je ook het hart van de VVD.
Ja, het grappige is dat de meest heldere en toch ook wel standvastige minister is een VVD'er, namelijk Christiane van der Wal, die toch eigenlijk altijd heel duidelijk is in wat er moet gebeuren en hoe weinig speelruimte er eigenlijk is. Is ze nou geliefd binnen de VVD of vinden ze dat heel lastig?
Dat weet ik niet, dat weet Frank, denk ik.
Frank, wat denk jij?
Nou ja, ik denk dat dus verdeeld is. Je hebt dus, zeker zijn gewoon echt VVD'ers die zeggen, zij voert gewoon het regeerakkoord uit, hè, wat de minister behoort te doen. Die steun haar ook daar wel in. Dat heb je dus op het congres ook gezien. Hè. In eerste instantie was er een heel congres van de VVD waarin in eerste instantie zeg maar de wat meer anti-stikstofbeleid krachten wonnen. En daarna zag je opeens zo'n congres komen waar allerlei andere types kwamen die juist weer het kabinet steunen, Van der Wal steunen. Dus je ziet gewoon dat die partij verdeeld is, ook over Van der Wal. Ja, goed, dat zij meteen op de avond van die verkiezingen zei van nou, het gaat toch door, hè. We moeten door, we hebben geen alternatief. Ja, ik denk dat veel mensen dat niet de handigste uitspraak vonden op dat moment. Maar tegelijkertijd hoor je ook heel veel mensen zeggen van ja, vroeg of laat zal ook een partij als de BBB met de realiteit geconfronteerd worden. En wij hebben alle mogelijke dingen op het gebied van innovatie, op het gebied van juridische sluipwegen. Alles hebben we onderzocht, uiteraard. En er is eigenlijk geen alternatief, wat Van der Wal ook zegt. Dus er zijn dus ook heel wat mensen die zeggen dat Van der Wal uiteindelijk gewoon gelijk zal krijgen. Dat er gewoon weinig manoeuvreerruimte is.
Ik vond het wel heel moedig en zo lekker contrair aan hoe er altijd gehandeld wordt. Namelijk niet met soort halve praatjes en zeggen van misschien toch dit en misschien toch dat. Dat is wel heel soort verhelderend dat iemand
een heldere lijn en dapper ook.
Verfrissend.
En verfrissend. Ja. Maar goed, nog even het grote plaatje. We hebben morgen een hele mooie graphic in de krant met het aantal koeien.
Zorg je dat alle provincies op de goede plekken staan, Peter? Doe je nog even een laatste check voordat hij er doorheen gaat?
Ja. Dit is een Europese vergelijking. Ik hoop maar dat het goed komt. dank je voor deze suggestie. Daar blijkt dat in alle Europese landen het aantal koeien is gedaald. Behalve in één land natuurlijk, in Nederland.
Dat meen je niet.
Ja, dus we hebben die sector gewoon ook echt uit de hand laten lopen. Dus ja, ik heb het al vaker gezegd. Het wordt gewoon tijd dat de premier zegt, jongens, juridisch, los van het hele juridische traject en Europa, deze sector is totaal
uit zijn jasje gegroeid.
Ja. Dus we moeten in alle gevallen terug. Dus laten we gewoon beginnen.
Ja.
En niet over het eindjaar hebben, niet over gedwongen. Laten we gewoon beginnen. Dat zou ik zo fijn vinden als nu iemand dat zegt. En dat ze dan ook echt gewoon gaan beginnen.
Ja.
En niet eindeloos dralen. Nooit
ik zie Rutte dat niet meteen doen. Oh. Maar nee, dat ja, heeft goed, hij uitbesteed aan Christiane
van der Wal. Dat is zijn wezen om dat niet te doen natuurlijk.
Nee. Nee. Maar iemand kan toch gewoon zeggen, laten we beginnen.
Ja, iemand,
we gaan beginnen.
Iemand kan ook gewoon verantwoordelijkheid nemen voor alles wat er is misgegaan. Of iemand kan op een of andere magische manier zich maar al, overal altijd onderuit draaien.
Voordat je bent begonnen het al over de einddatum hebben, over ultieme sancties. Ja, ik vind dat heel raar.
Ja, ja begin gewoon eens met uitkopen, ja. Met bedrijven sluiten waar het kan.
Ja.
Als er boeren bereid zijn. Ja.
Ja, wiens kinderen het boerderij toch niet willen overnemen. Er zijn de legio, dus gewoon beginnen.
Die graag een mooi bedrag voor willen vangen. Ja. Ja, zo moeilijk is het toch niet. Ondertussen, jongens, hebben we natuurlijk ook die parlementaire enquêtecommissie... parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen gehad. Die toch eigenlijk weinig, nou, als je het nou hebt over naschokken... weinig naschokken veroorzaakt. Ja, misschien ook een beetje bedolven onder het stikstofdebat en over de verkiezingen. Of vind je dat meevallen, Shaila?
Nou ja, je ziet dat de overheid zich wel heeft verplicht om er nu echt wel echt iets te doen om het vertrouwen te herstellen. En we hebben heel interessant, dat was gisteren nieuws van het Instituut Mijnbouwschade Groningen, waar alle kritiek zich op concentreerde. Want als je schade had, dan moest je daar naartoe.
Ja.
En dan gingen ze al die scheuren nog een keer controleren. En dan gingen ze zeggen, nou deze scheur komt door de aardbeving en deze waarschijnlijk niet. En dan gingen ze heel lang zeggen over hoeveel je dan kreeg. En dat kostte 74 cent per uitgekeerde euro. Dus dat was een heel duur opgetuigd ding. En ook daarvan hebben we hier aan deze tafel even om in het verlengde van we gaan gewoon beginnen met stikstof, ook al heel vaak gezegd, laat die mensen gewoon hun schade herstellen. Geef ze gewoon geld en doe niet te ingewikkeld. Ja. En nou zegt het Instituut Mijnbouwschade, dat gaan we doen jongens.
Ja.
We gaan gewoon tegen mensen zeggen, weet je wat, knap je huis op en dien de rekening in. En als daar een beetje achterstallig onderhoud bij zit of een scheur die er toch al zat, gaan we niet meer moeilijk over doen.
Ja, precies.
En dat is eigenlijk wat altijd
niet,
al
niet opereren vanuit
voor de hand lag. Ja, precies. En
ja.
Het kost natuurlijk een hoop geld. En dan moet er, 5 tot 10 miljard moet daar dan extra bij. Maar dat geld is er. Dit land bulkt van het geld, dus dat geld is heus wel ergens te vinden. En daarmee hopen ze dan nu, om dat enorme diepe wantrouwen en verdriet en leed en alles wat daar is gesticht en aangericht in Groningen, om dat een beetje op deze manier dan te helpen. Nou, je had veel eerder gekund en gemoeten, maar goed, kniezoor die daarop let, gaan
ja,
we wel doen.
Maar wat het gek maakt, is, en dat zie je ook bij die toeslagaffaire. Kijk, je moet op een gegeven moment schade vergoeden, want je hebt als overheid overduidelijk gefaald. Maar dan duurt dat heel lang en lopen mensen psychische schade op.
Uh-huh.
En hun kinderen ook. En dan gaan ze opleidingen misschien niet afronden. Of dus hun hele toekomstperspectief raakt ook aangetast. Dus hoe langer je wacht met een goede oplossing, hoe meer bijkomende kosten erbij komen. En vaak zie je dat op het moment dat ze dus de materiële schade bij wijze van spreken hebben vergoed, dan moeten ze alsnog ruzie maken over alle psychische schade die is geleden. Doordat ze zo lang hebben gewacht om die materiële schade te vergoeden.
Ja.
Ja, dat is gekmakend.
Ja.
En daar lopen ze ook helemaal in vast elke keer.
Ja.
In alle zaken die we daarbij zien. En dat, ja, god, je hoopt toch echt, jongens, snelheid. Snelheid is zo belangrijk. Want een etterende wond, dan loopt die schade alleen maar op. En dan wordt het ook onduidelijker wat schade is. Want nu komt die landsadvocaat van u zegt wel dat u uw opleiding niet hebt afgemaakt vanwege de toeslagaffaire. Maar dat wens ik toch te betwijfelen. Want zo goed
kon u ook weer in de rechtszaal.
Ja, en dat wordt al heel onaangenaam weer meteen.
Ja, ja. Maar ja, snelheid en vertrouwen in de burger, dat zijn nou twee dingen die niet rijkelijk aanwezig zijn.
Nee, maar ik denk dat de les. Ik hoop bij alle toekomstige misdragingen van de overheid dat ze die lessen wel in hun oog.
Ik hoor jou iets murmelen over voornemen.
Het was
Shaila.
Wel het voornemen, ja, maar om het denk zo je te dat doen. Dat stond ook. Het regeerakkoord was ook soms ook helemaal bol van. We gaan mensen weer helemaal heel menselijk benaderen en behandelen. Maar ook dat heeft tijd nodig.
Ja.
Dat blijkt wel.
Ja, en ik geloof dat het nu. Ik hoorde op de iets met 3 M's van milder, mededogen,
menselijker
en menselijker.
Milder, menselijker en makkelijker.
Ja. En makkelijker, precies. Ja. Dat zijn de 3 M's waarmee er nu wordt uitgekeerd.
De overheid is helemaal bezig met zichzelf opnieuw uitvinden. Dus dat is vanuit de regering, dat men wil het anders doen. Je ziet het in de ambtenarij. Er is nu een heel programma in de ambtenarij, dialoog en ethiek. Dat is ook om te voorkomen dat er weer zo'n nieuwe affaire ontstaat als die juristen die
wordt
in de toeslagenaffaire
uitgerold.
Ja, die wordt over de hele ambtenaar uitgerold. En ik wil jullie van harte aanbevelen om te luisteren naar de podcast Hallo Hanna. Die is gemaakt door de firma MES. Dat is een producent van documentair theater. En zij hebben op verzoek van een van de ministeries, of in elk geval degene die dit programma leidt, hebben zij ambtenaren geïnterviewd over hun morele dilemma's. En dat is heel interessant om naar te luisteren.
Oh ja?
Ja, er komt zo'n
die
jongen.
Die heet Hallo Hanna.
Die heet Hallo Hanna en Hanna Arendt. Want dat hele programma is geënt op het gedachtegoed van Hanna Arendt. Oh. Van de banaliteit
van het kwaad.
En dat je dus als eenvoudig ambtenaartje ook heel veel kwaad kan aanrichten. Zonder dat je dat nou precies zo voorzien of bedoeld had. En er komen interessante casussen langs. Ook van een jonge ambtenaar die had een opdracht gekregen om iets uit te zoeken ten aanzien van de opvang van asielzoekers. Van een specifieke groep asielzoekers uit Syrië. Of die dan zo minimaal mogelijk opgevangen konden worden. En zij had het geweigerd. Zij zei, ja, dat is discriminerend. Dat mag niet van de wet. En toen werd ze door haar superieuren onder druk gezet van, ja, hallo. Dit is gewoon een verzoek. Dit moet je gewoon doen. Uh-huh. En nou ja, als jij gewetensbezwaren hebt, dan hoef je dat op zich niet te doen. Maar zij zei, ja, het gaat niet om mij, om mijn gewetensbezwaren. Het gaat om dat jullie iets doen wat niet mag.
Ja.
Nou ja, dat die discussie, de bedoeling is dat dit programma die discussie veel meer in alle lagen van de ambtenarij op gang brengt. Het is een heel interessante podcast. Sowieso dat hele programma is interessant.
Maar je hebt dus het idee dat via de podcast Hallo Hanna en de nota Dialoog en Ethiek, dat de ambtenarij of de regering, de staat, hoe noem je dat, de overheid, daadwerkelijk aan een soort zelfonderzoek bezig is van waar zijn we eigenlijk mee bezig en hoe doen we dat eigenlijk goed en hoe doe je het goede in dit soort
Dit is ook benoemd. Dit is allemaal besloten, ook in nasleep van de toeslagenaffaire, van we gaan alles doorlichten. Iedereen, onszelf, elkaar, ons beleid, alles.
Ik weet dat er altijd dat soort voornemens zijn, maar dat is nu middels al dit soort dingen, is dat nu echt aan de hand.
En je kunt je afvragen hoe lang of dit ergens toe leidt en hoe lang het allemaal gaat duren. Maar het is wel interessant om al die dilemma's te horen.
Ik vind toch dat ze het
moeten prijzen. Wat dat dus allemaal langs.
Dat ze een podcast hebben gemaakt.
Als je de wereld wil verbeteren, moet je sowieso
een podcast beginnen. Ja.
Dat is
en bij jezelf beginnen.
En bij jezelf.
Nou ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat ambtenaren weer meer vanuit ethiek gaan werken.
Ja.
Dat heeft Jake Willink ook meermaals bepleit. En niet vanuit een soort managers denken. Maar ik denk dat het ook wel van belang is dat de overheid, de centrale overheid, dan ook wel formuleert van hoe willen we eigenlijk met onze burgers omgaan. En nou ja, daar hebben we volgens mij nog niet. Daar hebben we wel eerst geluiden over gehoord. Maar dat moet je volgens mij toch weer even proberen om daar even lang bij stil te staan. Mm-hmm. Welke relatie willen wij met onze burgers? Kunnen ze. Gaan we elke tegenslag opvangen? Of kunnen we soms ook zeggen, jongens, dit hoort er nu eenmaal bij. Mag je de overheid overal de schuld van geven? Of moet je soms zeggen, ja, jongens, dit is het leven. En kleine dorpjes lopen nu eenmaal leeg. En er zijn steeds minder voorzieningen. Dat kunnen we niet tegenhouden, want anders wordt het onbetaalbaar. Dus wanneer mag je als overheid terugpraten en zeggen, hier kunnen wij ook niet helpen. Of bij welke pech moet je als overheid naar voren stappen? En dat is allemaal heel erg verstoord geraakt. We hebben het volgens mij ook wel eens over corona gehad. Sinds corona is ook het idee van de overheid staat paraat bij tegenslag.
Ja.
En dat heeft toegeleid dat iedereen nu met goed gevulde spaarrekeningen uit die welvarend Nederland met goed gevulde spaarrekeningen.
De energiecompensatie.
De energiecompensatie. Dus het is.
Het is in wezen wat die boeren natuurlijk ook zeggen. Alsof zij het recht hebben om generatie op generatie hun boerenbedrijf voor te zetten.
Nou ja, dus
ook al past het eigenlijk niet meer.
Nee, ja. en daar verwacht je wel dat je ziet nu ook dat nu zijn er wel heel veel slachtoffers, vind ik. Er zijn slachtoffers in Groningen van de toeslagenaffaire, maar soms krijg je ook het idee van heel Nederland heeft hulp nodig. En daar moet je als overheid goed op reageren. En daar kun je op reageren, want we gaan iedereen helpen. Of je zegt van ja, nee jongens, dit hier kunnen we echt niks aan doen. Hier gaan we jullie wel bij helpen. Dit is onze belofte. Ook in de zorg moeten ze ook een nieuwe belofte doen. Hè? Want je hoort, iedereen roept nu van we kunnen niet meer alle zorg verlenen. Dat is in de oude zorg natuurlijk al eerder gebeurd. Hè? Dat als je oud en in problemen komt, ben je niet meer zeker dat je goede thuiszorg krijgt of een plek in het verzorgingstehuis. Dus je ziet ook in de zorg zie je dus steeds meer zorg wegvallen. En dan moet je volgens mij ook nadenken, maar waar kunnen de burgers nog wel op rekenen? En dat moet je duidelijk formuleren. Van jongens, het wordt minder, maar hier kunt u altijd op rekenen.
Ja.
En ik denk dat je dat op heel veel terreinen moet doen. Is over de belofte van de overheid veel duidelijker wordt. En van daaruit werkt in plaats van uit allerlei management systemen en ingewikkelde algoritmes waar ze nu vaak ja. mee werken.
Nou goed, we zullen kijken waar dit zelfonderzoek toe gaat leiden. Of het iets gaat oplossen. En of de relatie van de overheid en de burger daadwerkelijk gaat veranderen. Waar ze ook heel druk bezig zijn met zelfonderzoek, Shaila, is bij het CDA. Een partij die we in elkaar zien storten voor onze ogen. En ja, daar hebben we toch ook al een paar keer onze verbazing over uitgesproken hier. Dat we dat tijdens ons leven nog zouden meemaken. Dat dit machtige bolwerk, ja, voorheen het machtigste bolwerk in de Nederlandse politiek by far, nu eigenlijk steeds verder aan het versplinteren is. Heb je het idee dat hun zelfonderzoek al tot antwoorden heeft geleid waar ze naartoe moeten?
Nee, nog helemaal niet. Want de Pieter Heerma, de fractievoorzitter, die begon al meteen na de verkiezingsuitslag te zeggen, ja, dit moet anders, maar ik weet eigenlijk ook niet hoe. Hoekstra, partijleider, die
heeft altijd iets machtigs.
Ja, die heeft ook niet een soort verhaal van wat dan wel.
Nee.
In de provincies, daar hebben we het net al over gehad, is CDA provinciebestuurders, die staan heel anders in dat stikstofdebat en die staan er wat steviger in. Die verwijten nu landelijk dat er een slechte campagne is gevoerd. Maar ja, het waren wel hun verkiezingen, hè, jongens. Dus ik weet niet wie er hier precies een slechte campagne heeft gevoerd. Maar goed, dus het laatste woord is nog niet gezegd over het leiderschap van Hoekstra en over de richting van die partij. Maar het CDA is continu aan het herbronnen. En het ene rapport over hoe het verder moet is nog niet af. Of er komt alweer een nieuwe. De laatste was toen het ontplofte rondom zich. Toen waren ze ook al bezig met zo'n herbronningsonderzoek. Dus het is ook wel een beetje vroeg of mal om weer een herbronningsonderzoek te gaan doen. Maar er is wel een soort paniek.
Frank, is het een beetje verdrietig ook om de totale gebrek aan glans bij het CDA te zien?
Ja, verdriet is niet meteen een emotie die bij mij opkomt, maar...
Oké, okay. Nee, het is een heel onjournalistieke emotie, sorry.
Nee, het is wel interessant om te zien, ja, als journalist. Het is toch... Ja, je ziet dat iedereen wijst nu naar elkaar. Hè? Vanuit die provincies hoor je, ja, die fractie is zo kleurloos. En dan krijg je vanuit de fractie door, ja, die ministerploeg, die geeft ons geen ruimte. Dus inderdaad, ze zijn nu nog druk met zichzelf bezig. En ja, je ziet toch wel dat ze in een uitzonderlijk lastige situatie zijn beland. Hè? Want je hoort nu ook wel, ja, hadden ze überhaupt in dit kabinet moeten zitten? Hè? Dat is natuurlijk ook een beetje de vraag. D66 wil heel graag met GroenLinks en PvdA in zee. Uiteindelijk heeft het CDA er eigenlijk afgedwongen dat deze coalitie het is geworden. Want de VVD heel erg vasthield aan het CDA. Ja, en nu is BBB heeft zich toch gevestigd in de provincies. In hun provincies ook, de laatste provincies die ze nog hadden. Ja, en Hoekstra heeft toch heel veel krediet verloren. Hij heeft ook natuurlijk echt wel beslissingen genomen die grote consequenties hebben gehad. In het verleden, toen hij in eerste instantie zei, ik wil geen partijleider worden. Toen kreeg je dat hele gevecht tussen De Jonge en Omtzigt, wat een bloedbad werd. Daarna zei hij, ja, ik wil het eigenlijk toch weer wel. Toen voerde hij natuurlijk een hele zwakke campagne, wat ook niet zo vriendelijk was, omdat hij op een heel laat moment instapte. Ja, en nu is het natuurlijk altijd een beetje de vraag van, heeft het CDA verloren omdat Hoekstra het zo slecht doet? Of ziet Hoekstra zo slecht uit omdat het CDA eigenlijk geen positie meer heeft? Maar ik zou niet weten wie dit nou even snel kan rechtbreien. En dat zie je ook binnen het CDA. Ze weten eigenlijk niet wie het dan zou moeten overnemen. Ja, en dan is toch altijd het devies, als je niet weet wat je moet doen, doe dan maar even niks. En daar lijkt het nu wel op uit te draaien voorlopig. Ja,
ja, het is inderdaad los van de wezenlijke vraag, waartoe is het CDA op dit moment van de geschiedenis precies eigenlijk op aarde? Ik bedoel, wat is hun specifieke inbreng in het hele politieke verhaal? Kan je dat ook concluderen dat zowel de partijleider er tegen heug en meug zit, tegen heug en meug is het thema van deze aflevering, de partijleider er tegen heug en meug zit, als dat ze tegen heug en meug in het kabinet zit. Dat was toch ook allemaal nogal met lange tanden. Dus het zijn allemaal van, het is ook allemaal een beetje zo'n soort met weinig enthousiasme. Alles.
Ja, maar dat was eigenlijk altijd zo. Want toen ze in het kabinet stapten, was natuurlijk ook de vraag, ja, moet Hoekstra in de oppositie, moet hij het dan op gaan nemen tegen Omtzigt, bijvoorbeeld in de oppositiebankjes, kan hij dat wel? Maar ja, toen hadden we Caroline nog helemaal niet in het oog, natuurlijk, als groot. Maar nu stel je voor dat ze uit het kabinet stappen, dan zit hij daar straks inderdaad tegenover Caroline van der Plas, ja, en gaat hij dat winnen? Of tegenover Omtzigt? Dus daarom willen ze denk ik toch voorlopig dit kabinet in het kabinet blijven. Als je in de oppositie terechtkomt, dreig je eigenlijk helemaal weg te vallen. Hè? Het kan er zomaar zijn dat niemand überhaupt nog aandacht gaat besteden aan het CDA dan. En dat is, ja, dat is nog moeilijker dan. Dus ja, het is, wat ik zelf wel verbazingwekkend vind, is, je zou toch denken, bijvoorbeeld als Dirk Boswijk wordt dan vaak genoemd als iemand die wel goed in heel van die talkshows bijvoorbeeld goed zijn verhaal kan doen. Als dat nou iemand is voor de toekomst, hè, zou je dan zo iemand die tot fractievoorzitter bijvoorbeeld moet benoemen nu. Hè, dat die al wat, ook wat meer naar buiten kan treden. Maar ja, dat doen ze dus ook niet. En ik denk dan dat ze dat niet doen, omdat ze misschien bang zijn dat er dan ongelukken gebeuren. Weet je, dat het kabinet ten val komt.
Dirk Boswijk tegen een paaltje rijdt.
Ja, maar er gebeurt dus nu eigenlijk niks voorlopig. Er zijn eigenlijk geen duidelijke consequenties. Behalve dat de Hitler wordt geroepen, er moet iets gebeuren. Maar wat dat iets dan is, dat blijft voorlopig een raadsel.
Ja. Voel jij op enige manier een val van het kabinet in de lucht hangen? Of zijn ze zo angstig elkaar nog aan het vasthouden? Ik vroeg het vorige week ook aan Roel, maar dat toch nooit gaat gebeuren.
Nou, ik denk rationeel gezien zou je het kabinet nu niet laten vallen. Dat was ook meteen eigenlijk de eerste reactie. Ik was toen bij het ontbijt met die campagneleiders na de verkiezingen. En zij zei meteen alle drie, D66, CDA, VVD, nee, geen kabinetscrisis. Waar ook heel wat voor te zeggen valt. Alleen nu zit je wel in een situatie, ja, dat er makkelijke ongelukken kunnen gebeuren. Hè. Die partijen zijn verzwakt, er is interne frictie, de partijleiders staan ter discussie. Dus je kunt wel het streven hebben het kabinet overeind houden. Maar goed, er moeten extra klimaatmaatregelen worden genomen. Er komt de asielwetgeving komt eraan, hè, die spreidingswet. Er komen altijd andere dingen die we niet hebben voorzien. En hebben ze dan inderdaad nog de veerkracht om dat het kabinet overeind te houden? Dat weet je niet. Maar goed, ik denk als je gewoon logisch nadenkt, ga je niet je aandelen op de laagste koers verkopen. Hè? Dat lijkt nu een beetje het geval te zijn. Dus als je nu het kabinet laat vallen, ja, dan rol je de rode loper voor Caroline van der Plas uit eigenlijk.
Maar tegelijkertijd is het soms ook zo dat hoe graag je een kabinet ook wil laten zitten, soms is de kracht er gewoon niet meer om moeilijke dossiers om er samen uit te komen. Dus dat kan natuurlijk altijd gebeuren. En een kabinet valt altijd over een bananenschil.
Ja, dat heb je toen voor de keer gezien bij Balken en de Driemeling met D66. Hè, die zaten helemaal in de mangel. En dat ging dan nog een paar keer goed. En uiteindelijk vielen ze over Ayaan Hirsi Ali. Of die dus het kabinet vallen. Goed, toen zag je ook wat er gebeurde met D66. Ze kregen nog maar 3 zetels daarna. Dus het was niet echt dat ze daarvoor beloond werden. Maar goed, zoiets kan inderdaad op een gegeven moment. Als je een paar keer met de hakken over de sloot hebt gered, dat je op een gegeven moment gewoon de puff niet meer hebt. Zeker als je ook niet meer echt precies weet waarvoor doen we het, hè? Behalve electorale overwegingen. Want dat is nu, niemand wil het kabinet laten vallen, maar ze weten ook niet precies hoe ze het kabinet moeten redden en wat ze dan moeten doen om weer een nieuw elan te krijgen. Dus ja, het is wel een spannende tijd, denk ik.
Het heeft iets machteloos wat dat betreft, van op alle manieren. Ja.
Nog wel, ja. Kan nog wel veranderen, hè? Dat hoor je ook wel. Dat als op bepaalde dossiers toch weer iets bereiken, dat je dan ook weer toch weer nieuwe energie kunt krijgen.
Ja, het is een beetje erop of eronder wat dat betreft. Heb jij het Lentekriebelsdebat gevolgd, Shaila?
Ik heb het Lentekriebelsdebat gevolgd, Gijs.
Ja, ik hoorde mensen zeggen van ja, daar kan je klok op gelijk zetten. Elk jaar is er weer een debat over seksuele voorlichting op scholen en mensen daar druk mee. Is dat zo? Is dat echt zoiets wat altijd weer terugkomt?
Ik weet niet of het altijd weer terugkomt, maar voor mijn gevoel is het dit keer, of niet alleen voor mijn gevoel, volgens mij, ook als je naar de feiten kijkt, is het dit keer wel echt anders. Dat er een soort oorlog wordt gevoerd vanuit, niet eens per se extreemrechts, maar vanuit een soort rechtsconservatieve hoek tegen allerlei moderne verschijnselen.
Ja, maar dat is wel heel erg aangejaagd van het Forum voor Democratie, toch?
Nou ja, bij Lentekriebels zat notabene Wier Duk van de Telegraaf, toch een respectabele krant, gewoon op televisie, ja, mijn favoriete krant, dat weet je toch, Gijs, op televisie te vertellen, nou, en het is toch allemaal wel heel erg en ik zou het mijn zoon niet willen. Terwijl het van een heel keurig lespakket is wat helemaal wordt ingevuld door leerkrachten zelf. Maar het past in een patroon. We hebben de hetze gehad tegen Pim Lammers, niet zo heel lang geleden. Het hele transdebat wordt ook heel erg in die hoek, in een soort cultuurstrijdachtige hoek getrokken. Dus er is meer aan de hand dan alleen elk jaar een oprisping van, oh god, we gaan seksuele voorlichting geven aan kleine kinderen. Het past in een soort groter debat. Waar Ongehoord Nederland een plek in heeft. Waar allerlei conservatieve commentatoren een plek in hebben. Wat ik er zorgelijk aan vind, Tuurlijk mag je dat vinden, dat dat niet in de haak is. Maar er wordt heel veel desinformatie verspreid. Het is gewoon gebaseerd op allemaal onzin. Het is niet waar wat men zegt. En dat wordt heel groot gemaakt. En het leidt ook in de fysieke wereld tot bedreigingen. Pim Lammers heeft zich moeten terugtrekken. Je ziet nu dat de Rutger Stichting bedreigd wordt. Dus het leidt ook, het heeft echt consequenties. Vroeger was het gewoon een leuk debat tussen twee bejaarde heren. En dan kon je de radio uitzetten. Maar nu moet je dus als stichting of als persoon of als degene die in de vuurlinie staat, vrezen voor je veiligheid. Je moet je activiteiten misschien staken. Het heeft allerlei gevolgen.
Ja, het komt natuurlijk rechtstreeks uit het populistische handboek. Want Ron DeSantis, mogelijk belangrijkste uitdaging voor Donald Trump in Amerika, zit hier ook heel erg op. Boeken verbieden, ja. Lesmateriaal verbieden. Onze ja. kinderen worden verpest en worden verweekt ja. door een bepaalde woke generatie. Dus dat verhaal, daar scoort hij ook heel, heel goed mee. Het is blijkbaar, dus je creëert een soort monster. Alsof er een soort hele enge mensen langs die scholen gaan en allemaal hele enge dingen vertellen over de clitoris en zo. En dan ga je dat monster vervolgens bestrijden wat je zelf gecreëerd hebt. En dat is heel wonderlijk. Wat ik opvallend vind, dat DENK daar nu ook aan meedoet.
Maar dat natuurlijk is een heel conservatieve partij. Hè?
Ja, precies. Maar dat zie je nu, dat die gaan elkaar vinden in dat conservatisme. We hadden eerder ook al berichten dat de aanhang van Forum voor 10% inmiddels uit Nederlands van migrantenafkomsten ja. bestaat. Dus je ziet daar ook weer soort nieuwe coalities ontstaan. En dat is ook wel zorgelijk, vind ik. Want dit werkt, hebben we in Amerika gezien. En als ze dit blijven aanwakkeren, elk jaar weer, of dat zal het hele jaar wel doorgaan, want het is
bevalt wel uitstekend. Ja.
En dit is weer een nieuwe splijtsvorm in de samenleving. Met een soort niet bestaande vijand vechten. Een soort spoken creëren. En die dan heel fanatiek gaan bestrijden. En dat is echt gevaarlijk.
Ja, en een soort heel diep conservatief gedachtegoed ook weer heel erg gaan aanhangen. Van homoseksualiteit. Hoef je toch niet al te enthousiast over te zijn. Homoseksualiteit en pedofilie ook heel erg over.
Ja, dat allemaal in één bakje gooien. Transgenders, homoseksuelen, dat zijn pedofielen. Dat wordt een soort van één geheel.
Ja, en
gemaakt.
Ook dat hele, als je kinderen informatie geeft, dat je ze dan ook op ideeën brengt om dingen te gaan doen. Het is heel erg dat een beetje.
Nou ja, feiten helpen niet, hè? Want die mensen van de Rutger Stichting leggen heel braaf uit. Dat uit onderzoek blijkt dat het juist goed is. En dat kinderen die goede voorlichting krijgen, dat die juist die later seksueel actief worden. Dus het is juist eigenlijk helpen die lessen heel erg om die ultieme angsten van die rechtse politici te bezweren.
Ja.
Het is juist een hele goede manier om kinderen op een goede manier met seks om te laten gaan.
Kinderen die al op heel jonge leeftijd tegenwoordig alle porno kunnen zien die ze willen. Ja. Dus ik bedoel, mag je ze ook een beetje degelijke informatie daarbij geven.
Ja, dat is heel fijn als de school daar dan een beetje sturing in geeft.
Ja,
ja, maar
wie Duk legt het liever zelf uit, zei hij op tv.
Ja, hij zei ook, laat de kinderen maar daarbij komen. Welke dan?
Jezus.
Help niet
ze mogen
kinderen.
Onze kinderen opgeven voor het seksuele educatieklasje bij Weer de angstaanjagend. Ja. Nou, Frank, heb jij dat met welke ogen heb jij dat debat gezien?
Ja, een beetje. Ik bedoel, ik heb in Amerika gezeten heel lang geleden. En dan had je ook altijd dit soort debatten. Ging toen ook over de kerstbomen die verdwenen van het vliegveld of zo. En dat is inderdaad hetzelfde fenomeen. En daar kun je gewoon dagen mee bezig zijn. Het heeft iets leegs uiteindelijk, hè, wat er overblijft. Want ze dus hebben dan eigenlijk lesmateriaal dat bedoeld was voor pubers. Dat wordt dan toegeschreven aan aan lesmateriaal voor basisscholen. Dus inderdaad. En dat uitleggen, dat helpt eigenlijk niet om de geest weer in de fles te krijgen. Dus, dat is wel moeilijk. Ja, ook voor, denk ik, voor veel politici moeilijk om met dit soort incidenten steeds weer. Incidenten, eigenlijk zijn meer hypes, hè, die, om daarmee om te gaan.
Ja, ze gaan er ook zo wellustig op af natuurlijk, al die conservatieve politici. Maar handen wrijvend om zich hier eens even lekker boos over te maken. Nou goed, lentekriebels zullen binnenkort wel weer voorbij zijn. En laten we hopen dat
ik denk dat we van affaire naar affaire blijven gaan de komende tijd.
Hierin,
op dit terrein.
Natuurlijk. Ja.
Elke maand een nieuwe affaire.
Ja, we hebben net Pim Lammers gehad.
Ja.
Dus vast wel weer iets nieuws volgende maand. Ja,
het zal volgende maand is weer iets anders zijn.
Ja.
Waarmee onze kinderen vergiftigd worden met
en met hele nare gevolgen voor de mensen die zich ermee bezighouden.
In Oost-Europa is dit ook al eerder ingezet, hè, door de Orbáns en de Poetins.
Ja.
Altijd op dit gevaar wijzen van onze kinderen worden geïndoctrineerd.
Ja.
En ja, dat is een heel aantrekkelijk verhaal blijkbaar voor populistische stemmers.
Ja.
Blijf van onze kinderen af met je enge verhalen.
Ja, ja, en een diepgewortelde angst toch tegen mensen die anders zijn. Hè? Of tenminste anders dan de heteronormatieve witte gemeenschap waar je zelf uitkomt.
Ja.
Ja, of conservatieve gemeenschap als je niet wit bent. Oké, nou ja, jongens, we gaan het... We gaan
stuk vrolijker het weekend in.
We gaan heel vrolijk het weekend in, sowieso. We gaan lekker alle lessen in de praktijk brengen uit de lespakket. Ik wens je daar heel veel plezier bij. Ieder op je eigen manier, Shaila, Pieter en Frank natuurlijk ook. Helemaal in het verre Den Haag. Nou, daar gebeurt ook altijd wel wat leuks. Ik zie jullie volgende week weer, IJs en Wederdienende. Tegen luisteraars zeg ik, doe lekker waar je zin in hebt dit weekend. Doe het veilig. En luister volgende week weer naar de Kamer van Klok. Abonneer je op alle mogelijke manieren. Stuur ons een mailtje als je er zin in hebt. Podcasts@volkskrant.nl. Geef ons lekker veel sterretjes. En tot volgende week.